Heer Jezus, we willen gewoon danken dat u leeft en dat u ook Heer bent over Nederland. Heer, willen we uitspreken in de geestelijke wereld. Heer, ik vind het nummer zo geweldig dat u heerst over alles wat leeft. En daarom wil ik uitspreken, Heer Jezus, dat u heerst over alles wat leeft in Nederland. Heer Jezus, dank u wel dat alles wat krom is, dat u dat recht gaat maken. Heer, dat u uw lichaam, uw bruid aan het wakker maken bent. Heer Jezus, dank u wel dat we mogen staan in de volledige zalving die u ons heeft gegeven. En Vader, zo wil ik ook danken voor deze heerlijke gemeente hier in Loppersum. Vader, dank u wel dat u het noorden van Nederland heel op een bijzondere, krachtige manier aan wilt raken. Vader, dank u wel voor opwekking en transformatie. En Vader, dank u wel dat u daar gewoon eenvoudige mensen voor wilt gebruiken. En Vader, op dit moment willen we vragen of u wilt komen, nogmaals, krachtig met uw Heilige Geest. Dank u wel dat u ons deze ochtend wilt bekrachtigen en zalven met de Heilige Geest. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw zalving. Dat u uw zalving beschikbaar hebt gesteld. Dat we in die zalving mogen wandelen. En het noorden van Nederland mogen bereiken, in Jezus' naam. Amen. Heeft u zin in opwekking en transformatie? Yes? We love it. En het gaat komen, hè? Wist u dat? Het gaat komen. En ik ga u heel erg kort meenemen naar wat we gisteravond hebben gedeeld. Ik wilde, zoals u in uw brochure hebt kunnen lezen, die u kreeg over deze ochtend. Ik wil met u gaan hebben over wat gebeurt er nou als je de zalving van God hebt ontvangen. Je hebt duidelijk de roeping van God op je leven ervaren. En het tegenovergestelde gebeurt in je leven. Dat is een interessant onderwerp. En daar wil ik het met u deze ochtend over hebben. En dan ga ik de tijd een beetje in de gaten houden. En dan willen we ook nog, als er tijd over is, graag een uitnodiging doen voor mensen die gewoon in die situatie zitten. Dus je hebt de zalving van God ontvangen. Dat is de kracht van God. Je hebt de roeping van God ontvangen. En het lijkt alsof het tegenovergestelde gebeurt. Is dat herkenbaar? Misschien mag ik handen zien. Ja, een paar handen. Goed, de rest heeft er geen last van. Halleluja. Ja, het blijkt namelijk dat 99% van de mensen, als ik deze boodschap breng, gewoon daar last van heeft. En dat erkent. En nou, we hebben gisteren gezegd dat, en moet ik even heel kort een conclusie vertellen aan u, dat er 170 leidende zendingsbewegingen hebben verklaard dat voor het jaar 2020, Matteüs 24 vers 14 in vervulling is gegaan. En daar staat dat als alle etnische groepen, alle naties van het koninkrijk hebben gehoord, dan zal het einde komen. Heel erg belangrijk om te onthouden, dat we in een urgente tijd leven. En we hebben gisteren gezegd dat de zalving van God beschikbaar is voor een ieder. Dat is dezelfde zalving die beschreven staat in Jesaja 61 en Lucas 4 vers 18. Waar beschreven staat dat de zalving van God, de kracht van God is op mij. Omdat God mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te brengen. Om aan verbrokenen van hart genezing te brengen. Om vrijlating uit te spreken over degenen die gebonden zijn. En die zalving van God is beschikbaar voor een ieder die zegt ja tegen de grote opdracht. Dus niet alleen maar we zeggen ja tegen de Heilige Geest en ja tegen de zalving. En we zeggen nee tegen de grote opdracht. Daarom zei Jezus ook in Handelingen 1 vers 8. De Heilige Geest zal met kracht over jullie komen. Zodat jullie een getuige zullen zijn. Dus zalving en getuigen die gaan altijd samen. Dat is heel erg belangrijk. En ik wil gewoon even met jullie lezen. Misschien kunt u je met me opzoeken. Markus 16 vers 15, 16 en 17. Ga ik even kijken of er nog wat water is hier. En dat is gewoon één van die roepingen. We doen er allemaal een beetje moeilijk over van Heer, wat is onze roeping? We blijven maar zitten en wachten tot God gaat spreken. Dat de Heer Jezus al lang heeft gesproken. Heel bekende tekst. Ik heb gisteren mensen op laten staan die zeiden dat ze gelovig waren en christenen. Er staat, trek heel de wereld rond en maak in ieder mens het goede nieuws bekend. En wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. En degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En zij zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Dit is een van de dingen die Jezus heeft gezegd aan zijn discipelen. En ik geloof ook dat dit geldt voor ons. Want we zien, we leven in een tijd dat mensen het koninkrijk van God moeten horen, wat gepaard gaat met kracht. Amen. Dus niet alleen maar met hele mooie praatjes, maar met de wonderen en de tekenen. We hebben gisteren ook gezegd, en nogmaals, dat is een laatste tekst van gisteren die ik ga noemen, is 1 Johannes 2 vers 27. Daar staat, wat u zelf betreft, de zalving die u van God ontvangen hebt, is blijvend. En u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Jezus, zoals zijn zalving u geleerd heeft. En daarom is het zo belangrijk dat we in Nederland veel meer onderwijs gaan krijgen, praktisch onderwijs, over de zalving. Want als we namelijk de zalving op ons leven hebben, de kracht van God op ons leven hebben, die leert ons om in Jezus te blijven. Ik kan niet genoeg praten, sommige mensen zeggen, het was tegen me, Matthijs, waarom praat je zoveel over de Heilige Geest? Je moet toch veel meer praten over Jezus? En dan zeg ik altijd, maar ja, maar lieve mensen, Jezus ging naar de Vader toe, zodat de plaatsvervanger van Jezus, de Heilige Geest, kon komen. En de Heilige Geest, die point altijd naar Jezus. Dat is het leuke ervan. Dus hoe meer we samen met de Heilige Geest communiceren, hoe meer de Heilige Geest ons altijd richt op Jezus. Dat is een van de taken van de Heilige Geest. Dus daarom is het belangrijk dat we een gemeente in Nederland gaan krijgen. En daar dromen Lodewijk en ik van gemeentes in Nederland die gaan voor opwekking en transformatie. Die gaan voor mensen die wandelen in de zalving van de Heilige Geest en het gewoon gaan doen wat Jezus ons heeft opgedragen zonder enige beredenering. Halleluja. Leuk, hè? Daar dromen wij nou van. Een soort beweging, ja, een soort movement van allerlei kerken. Die zeggen van, wij gaan voor opwekking en transformatie. Die gaan geloven dat de Heer ons de komende 5 jaar 1 miljoen Nederlanders gaat geven voor het Koninkrijk van God. Halleluja. Toch? Dat we geloven dat dit gebouw gewoon veel te klein is. Maar dat gaat gebeuren als we ons gaan realiseren wie we zijn in de Heer Jezus. En ik heb een brandende boodschap voor u deze ochtend. Want ik vond het heel mooi dat het in de aanbidding eigenlijk weer ook naar voren kwam over de identiteit die we hebben en over de negativiteit van de vijand die onze gedachten besmeurt. En het grootste probleem is op het moment dat we de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, wat heel makkelijk is. En we hebben de roeping van God ontvangen. En u weet nog allemaal wat uw roeping is. Als u niet weet wat uw roeping is, dan moet u nogmaals lezen wat ik net heb gelezen. Marcus, en dan lees je Jesaja 61, Lucas 4, vers 18. Er staat exact wat uw roeping is. De zalving van God rust op u om aan de wereld het koninkrijk van God bekend te maken. Halleluja. Nou, makkelijker kun je het niet krijgen deze ochtend. Dus hou nou op met vasten en bidden wat de roeping van God op je leven is. Ga nou gewoon eens wandelen in datgene wat Jezus al lang tot u heeft gesproken. Ik zit in allerlei cirkels. Onlangs hebben we gesproken bij de katholieke beweging. Helemaal te gek, doet het helemaal anders. Maar ik zit ook in sommige cirkels, dat noem ik extreem profetische, charismatische cirkels. En ik heb er onlangs een keer gesproken en zeg, joh, lieve mensen, laten we eens ophouden met weer een nieuw woord van de Heer te horen. Laten we eens ophouden met dat gevast en dat gebed wat de Heer weer voor volgend jaar wil doen. Laten we nou eens ons bezig gaan houden met de fundamenten van het Koninkrijk van God en het gewoon gaan doen. Amen, daar mag je een applaus voor geven. Echt waar. Want wat moet nou de Heere God nou nog meer vertellen als we niet eerst zorgen dat we het woord van God in praktijk gaan brengen? En dat is lastig, dat is een spanningsveld. We hebben gisteren gezegd, er zijn geen supersterren in het Koninkrijk van God dan alleen maar Jezus. En de reden waarom de Heidi Bekers en de Reinhard Bonk en Heidi Beker komt hier in mei. Halleluja, die komt hier in mei, volgend jaar. Ja. Yeah. Of had je dat niet verteld, Lodewijk? Oké, goed zo. Mag ik vertellen toch, of niet? Mag ik nog meer vertellen wat allemaal voor plan zijn? Nee. Ja, het wordt zo leuk, lieve mensen. Er gaan zulke leuke dingen gebeuren, ook hier in Loppersum. Het is gewoon te gek wat de Heer allemaal gaat doen. In ieder geval, de Heer gaat Heidi Beek hier brengen. Ik geloof dat hij echt iets gaat vrijzetten. Maar ik heb de voorrecht om dichtbij het leven van Heidi te staan. En samen met Roland, en ik kan u vertellen, het zijn de meest eenvoudige mensen. En soms maken we zulke supersterren voor mensen. Maar het verschil waarschijnlijk tussen velen van u en mij en haar is dat zij gehoorzaam is aan de grote opdracht. En het gewoon doet. Daarom zegt ze ook zo vaak van, ik ben maar gewoon een vrouw in een modder en ik doe maar gewoon wat Jezus me opdraagt. En dan doet hij het ook nog. Maar we zijn zo gecompliceerd in ons denken, zeker de Nederlanders. En ik ben daar deel van. Ik moet zo vaak afrekenen met mijn geberedeneren en alles maar moeten verklaren. Ik zeg, Heer, wilt u me gewoon als een kind laten zijn? Gewoon dat ik uw woord weer ga geloven zoals het er staat. En dat die zalving van God op je leven is. En dat daar waar je gaat, dat jij een invloed uit mag oefenen in de omgeving. In plaats van dat de omgeving jou beïnvloedt. We hebben een lichaam van Christus nodig die op gaat staan. En die de atmosfeer in het land gaat beïnvloeden, halleluja. En het ook nog gaat geloven dat het zo is. Want zeker in deze tijd, Jezus wil absoluut veel dingen doen. Maar ik geloof dat het de tijd is dat het lichaam van de Heer Jezus opgestaan in Nederland. En woorden van leven gaat spreken en waarheid gaat spreken vanuit openbaring. Want dit land, dat heeft Jezus nodig. Ben ik het toch mee eens of niet? Wat een chaos in het land momenteel. Wat een verdeeldheid. Nou, en ik wil gewoon een aantal dingen met u delen waar ik zelf 3 keer doorheen ben gegaan. En misschien ga ik er nog een keer doorheen, dat weet ik niet. En ik heb 3 periodes in mijn leven gehad dat ik zo duidelijk wist wat ik moest doen. Dus je krijgt een profetisch woord of je krijgt een droom van God. Of je weet heel duidelijk de roeping van God op je leven. Dan ga je naar voren en dan ontvang je daarvoor de zalving van God. En dan lijkt net alsof het tegenovergestelde gebeurt in je leven. En daar heb ik mee geworsteld. En dat durfde ik niet te delen met de mensen. Want dan schaamde ik me, want dan voelde ik me dat ik gefaald had. En dan denk ik me net of alles hartstikke goed ging, maar het ging niet goed, want het tegenovergestelde gebeurde. En daar heb ik toen 3 weken mee geworsteld. Ik heb de Heer gevraagd, Heer, wilt u maar vanuit uw woord laten zien wat het probleem is. Want soms kun je namelijk onder die geest van negativiteit komen, waar Lodewijk het over heeft gesproken. Soms kun je onder die Nederlandse geest komen en je laat allerlei dingen toe in je leven, dat je eigenlijk maar weer teruggaat naar het normale leven. En je laat je roeping en de zalving en alle profetische woorden die je op je leven hebt ontvangen, laat je maar eigenlijk gewoon in de koelkast staan. Misschien herkenbaar. En ik wil met u lezen Genesis 1, vers 22 en 28 en dan Openbaringen 5, vers 7 en 10. En ik ga snel praten vanwege de tijd. En het heeft alles te maken met de identiteit. Nou, God zei, laten wij mensen maken die ons even naar ons evenbeeld, die op ons lijken. Nou, dat is al een bizar plaatje. Dat wij lijken op God. Wist u dat u lijkt op God? Dus als je 's morgens in de spiegel kijkt, dan lijk je op God. En ik begrijp dat niet, want God is zo ontzagwekkend. Hij zegt zelfs dat zijn voeten maat 1 kilometer zijn of groter, want zijn voeten rusten op deze aarde. En ze hebben verleden week, heeft NASA weer allerlei nieuwe sterren ontdekt. We praten over miljoenen planeten en sterren en nieuwe zonnestelsels. Dat heeft God allemaal gemaakt en dan zegt hij, ik heb jullie gemaakt naar mijn evenbeeld. Nou, daar kunnen we al een hele dag over nadenken met elkaar. Dat er zo'n dynamische kracht in ons zit. En wat heeft Satan daar een hekel aan als we dit vertellen? God zei, laten we mensen maken naar ons evenbeeld die op ons lijken. En ze moeten heerschappij voeren over de hele aarde. Belangrijk. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Dat is ook de reden waarom Adam geen enkel ogenblik heeft gevraagd aan God. God, moet ik nou hoe moet ik nou al die beestjes een naam geven? Hij heeft het gewoon gedaan. Want stel dat Adam had gezegd, ik ga eerst vasten en bidden voor elk beestje, om te horen van God wat voor naam die moeten hebben. Dan hadden we gezegd, waarschijnlijk vandaag, hé, daar loopt iets met 2 bulten. dat is dan een kameel in dit geval. en zo kunnen we even doorgaan. En God heeft ons autoriteit gegeven over deze aarde. En de reden waarom ik dit zeg, is dat dat een aantal groeperingen zijn, ook in christelijk Nederland, die het alleen maar hebben, ja, maar we moeten eerst wachten op de Heer, wat Hij wil zeggen, wat Hij wil doen. Nee, maar de Heer zegt, joh, ik heb je de heerschappij gegeven en ga nou invloed uitoefenen over deze aarde. Want ik heb je gemaakt, je lijkt op mij. En we weten allemaal dat Adam en Eva wandelden in de tuin elke avond, in de avondkoelte, en ze hadden intimiteit met de Vader, maar op de een of andere manier wisten ze nog steeds niet wie ze waren in God. God had tegen ze gezegd, joh, ik heb je gemaakt als mijn koningskind. Kroon op mijn schepping. En weten we allemaal op het ogenblik dat Satan als een slang binnenkwam. En daarom staat er ook, daarom heb ik ook dat net gelezen, Marcus, wij zullen slangen oppakken. Een van onze hobby's als christen is slangen oppakken en vernietigen, halleluja. Gaaf, hè? We hebben autoriteit over die klerendemonen die dit land beïnvloeden. En die mogen we eruit werpen. Dat is hartstikke leuk, lieve mensen. Daar moeten we niet akelig over doen. Dat is gewoon een van de dingen die bij u hoort als christen. Dat was het weer stil. Maar dit is, ik praat gewoon over de basisdingen trouwens. Hè. Dit is gewoon babytaal. Dit is gewoon babyles wat we nu doen. Dit staat gewoon in het woord van God wat we mogen doen. En ze zullen hier herkenbaar aan zijn. Nou, hartstikke leuk allemaal. En Satan komt als een slang binnen. En dit is wat Satan zegt. Dit is zo bizar. Moet even me meelezen. Dat is Genesis 3, vers 3. De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult niet sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn. Nou, het leuke is dat Adam en Eva al lang hadden gehoord dat ze leken op God en dat ze waren als God. Ze waren gemaakt als zijn beeld. En kennende goed en kwaad. En dit is het hele punt. Satan die viel ze aan op een identiteit. Ze waren al gemaakt als God. En dat is exact wat Satan deed in Lucas 4 bij Jezus. Dus we gaan nu even heel vlug naar Lucas 4. Lees even met me mee. Lucas 4, vers 1 tot 13. We gaan het niet helemaal lezen. We noemen dit ook wel de tweede Adam. We hebben de eerste Adam, we hebben de tweede Adam. En de tweede Adam is de Heer Jezus. En hier zien we ook hoe dom de duivel is. Het is zo'n oelewapper. Ik denk ook dat hij leidt aan schizofrenie en aan vergeetachtigheid. En hij zit zo verstrikt in zijn eigen leugens dat hij het soms helemaal niet meer weet. Hij is gewoon dom. Want hier lezen we dat de Heer Jezus... Hij werd gedoopt door Johannes de Doper. En we weten allemaal dat op het moment dat hij in de Jordaan stond, hij werd gedoopt, dat de hemel open ging en hij een stem hoorde. En dat was papa. En papa zei: jij bent mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Ik hou van je. Je bent mijn zoon. En die drie woorden, ik hou van jou, die hebben we allemaal nodig in het leven om te horen. Zelfs de Heer Jezus, die zijn zoonschap als het ware aflegde, moest horen: jij bent mijn zoon. En dan denk je... Hij heeft de zalving van God ontvangen. Hij is geroepen. En nu gaat het gebeuren. Hij is gedoopt. De Heilige Geest kwam in de vorm van de duivel op zijn leven. Ja, nu gaat het gebeuren. En dan lezen we dat hij, u kent het verhaal allemaal, dat hij voor 40 dagen naar de woestijn werd geleid. En dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ik zit in de woestijnperiode. Dat is echt van de duivel. De duivel die, dan gaan ze vechten tegen de duivel, omdat ze in de woestijnperiode zitten. Nou, maar mijn Bijbel zegt dat in dit geval, op het moment dat hij de zalving van God ontving en de roeping van God op zijn leven ontving, dat de Heilige Geest hem in de woestijn leidde. Het was de Heilige Geest die de Heere Jezus voor 40 dagen in de woestijn leidde. Het leek alsof het tegenovergestelde gebeurde. En omdat Jezus mens was, had hij honger. Jezus is gekomen als mens, als zoon van God, maar ook als mens. En hij leidde honger. En dan zien we, en dit is een punt waar heel veel christenen opgeven. Ze zijn geroepen, ze hebben dezelfde van God op hun leven ontvangen. En voor allerlei redenen zitten ze in de woestijn. Ze begrijpen niet waarom ze in de woestijn zitten. En dan op de 40ste dag lezen we dat Jezus zo'n enorme honger had en zo'n enorme dorst had. En toen kwam de duivel. Op het moment dat we bijna het diepste van het diepste zitten, op dat moment komt de duivel langs. Het is een smeerlap. Gemeen. En dit is een punt waar mensen die geroepen zijn en gezalfd zijn, dat zijn alle kinderen van God, het heel vaak opgeven. En daardoor vaak in die woestijn blijven hangen. En maar rondjes blijven draaien. Net zoals het volk van God 40 jaar lang. Terwijl ze het in 40 dagen hadden kunnen doen. En het is heel bijzonder wat hier gebeurt. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen waren verstreken had hij grote honger. Ja natuurlijk, 40 dagen zonder eten. En toen zei de duivel tegen hem, dit is zo dom hè, hier. Als u de zoon van God bent. Dit is zo dom. Kijk, die eerste Adam, die had een probleem. Die geloofde niet. Die geloofde namelijk niet de woorden van God. Dat hij was gemaakt als God in zijn evenbeeld. Wist hij niet. Maar Jezus, 40 dagen daarvoor, had het nog even gehoord. De duivel had het ook gehoord. Duizenden andere mensen hadden het ook gehoord. Dit is mijn zoon, in wie ik een welbehagen heb. Hij is mijn zoon. En dan zegt de duivel, als u de zoon van God bent. Nou ja, laat maar. Dus zeg maar, die duivel heeft geen zijn opleiding gehad. Hij is zo dom. En Jezus die reageert daar gewoon zo leuk op. Hij gaat er geen eens mee in de verdediging. Waarom? Hij wist wie hij was. En dan zegt de duivel op een gegeven moment, joh, ik neem je mee naar een hele hoge berg. En moet al die koninkrijken zien. En Jezus dacht, ja, die heeft mijn vader inderdaad gemaakt in de hemel. En dan zegt hij, joh, als je nou voor mij neervalt en mij aanbidt, dan ga ik je al die koninkrijken geven. Nou, wat een oelewapper. Dat klopt toch niet? 1 plus 1 is 5. Dit is zo stom. Want het was papa, zijn vader, die al die koninkrijken heeft gemaakt. En we moeten wel onthouden dat de duivel, die echt is, die bestaat, gemaakt is als een van de engelen. En we lezen ook in het woord van God dat engelen daar zijn om ons te dienen. En dat de mens boven een engel is gemaakt. Er is een hiërarchie. Dus daarom hebben wij niets te vrezen voor de duivel. Maar we maken hem soms als een enorme grote cartoon met... Toch? Ik heb nu 3 kleintjes en we kijken wel eens af en toe die Cartoon Network van Cartoon Network. En er is bijna altijd de duivel afgebeeld. Dat is een enorm eng monster en allemaal heel erg groot en griezelig. Maar het is een muis die in het donker zit te lopen piepen met de microfoon in zijn handen. En die probeert maar een beetje te blazen en zichzelf heel groot voor te doen. Daarom zegt Jezus ook, hij is maar een slang. Daarom kwam ook de duivel als een slang in de Hof van Eden. En niet als een hele grote boeman. We moeten ons realiseren dat de duivel exact hetzelfde trucje had. Hij kan alleen maar kopiëren. Want zo dom is hij ook nog. Hij kan geen nieuwe dingen verzinnen. Hij kan alleen maar kopiëren. En het zou kunnen zijn dat de duivel exact hetzelfde in uw leven doet. Je hebt de zalving van God ontvangen. Je hebt de roeping van God ontvangen. Wat allemaal in het woord van God staat. En hij brengt vertwijfeling in uw gedachten van wie ben jij nou? Jij? Who are you? Doe maar gewoon normaal. Hij als de dood, dat u zich gaat realiseren, letterlijk als de dood, wie u bent in Christus. En dat lezen we, laten we dat ook eventjes met elkaar lezen. Dat lezen we in Openbaringen 5, vers 7 en 10. Heel erg mooi. Ik geef even de tijd, ik weet niet of het op de beamer staat. Het lam, ik ga even gewoon vast door. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op hetzelfde moment, dat gebeurt ook nu in de hemel, wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. En dat vind ik zo bijzonder en soms ook emotioneel. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Ik ben ervan overtuigd, en daarom ben ik ook mee begonnen deze ochtend, omdat we in de eindtijd leven. En wereldwijd breekt er opwekking en transformatie uit. Heel bijzonder, gemiddeld 200.000 mensen die elke dag tot Jezus komen. Halleluja. Gemiddeld is dat. Het is heel bijzonder wat er momenteel wereldwijd gebeurt. En ik geloof dat de reden is dat er heiligen zijn geweest, onze voorouders. Mensen die vrij zijn gezet, heilig apart gezet voor de Heer, hebben gebeden en gevast voor een transformatie in hun land, in hun dorp, in hun stad. Wist u ook dat hiermee verklaard is dat elk gebed wat u uitspreekt, en soms heb je het gevoel, ik ben heel eerlijk, als ik ook wel eens in mijn gebedstijd zit, dat het gewoon niet verder komt dan je hoofd. Je spreekt het uit en dan landt het hier. Ik heb een beetje een grote neus, dus dan komt het niet verder dan je onderkant van je neus. Dan denk je van, Heer, hoort dit allemaal wel? Waar blijven die gebeden? En hier staat dat elk gebed, alles wat u heeft uitgesproken naar de Vader, wordt opgeslagen. En zal op een moment worden vrijgezet. Elk gebed wordt opgeslagen in gouden schalen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. En er staat er, u hebt voor onze God uit hen, dat zijn wij, een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. En zij zullen als koningen heersen op aarde. Dus als u hier bent en u bent gekocht door het bloed van Jezus en u gelooft in de opstanding van Jezus, dan zegt de Vader God zegt tegen u, u bent gemaakt tot een priester en tot een koning. Is dat niet geweldig? We zijn priesters en we zijn koningen. Oftewel, we hebben autoriteit gekregen om te heersen over deze aarde en invloed uit te oefenen in de maatschappij. Dat is exact wat hier staat. Dat is de kracht die God ons heeft gegeven. En als we bijvoorbeeld kijken naar het verhaal van David, dan weten we dat er een moment was dat de profeet Samuel voor David stond en niemand had gedacht dat David zou zijn. Ze dachten dat Eliab zou zijn, de oudste broer van David. Die zag er veel breder uit, er veel mooier uit. Een beetje zoals Lodewijk en mij, stevig en gespierd. En, weet je wel, we mogen er zijn en we zijn trots op onszelf. Amen. Amen, Lodewijk. Maar op de een of andere manier zei hij, nou ja, dat hele aanzien, de voorkomen is zo belangrijk. Er is daar nog ergens een herdersjongen in het veld die mij aanbidt. Zijn naam is David, kom, ik wil hem zelf tot koning. En we weten allemaal dat David op zeer jonge leeftijd werd gezalfd. Dit is een heel bijzonder verhaal. Hij wordt gezalfd door de profeet Samuel. Hij wordt gezalfd met olie. En hij ontving daar de zalving van God, net zoals we gisteren hier hebben gedaan. Mensen zijn gezalfd met olie. Mensen hebben hier de zalving van God ontvangen. En hij ontving de roeping van God. In dit geval dat hij koning zou worden. En dan denkt u misschien van, wow, weet je wat te gek. En ik denk dat David ook dacht van, wow, weet je wel. Yes, we gaan ervoor. En exact het tegenovergestelde lijkt te gebeuren in zijn leven. Voor de komende 10 jaar lezen we alleen maar over David die naast de overwinning op Goliath moest vluchten. Allerlei bizarre dingen moest doormaken. Hij werd verraden. Mensen wilden hem vermoorden. Hij was op de vlucht en hij eindigde uiteindelijk in die hele bekende grot. Waar er 400, nou ja, ik wil niet zeggen mislukkingen waren, maar 400 mensen die in problemen zaten, die bitter waren en in moeilijkheden zaten, die schulden hadden. En van die 400 maakte hij uiteindelijk helden. Dus in die moeilijke omstandigheid bleef David geloven aan de zalving die God hem had gegeven en was trouw in de kleine dingen die God hem had gegeven. En ondanks dat hij nog niet wandelde in de zalving en in de roeping van God, bleef hij trouw aan datgene wat God hem had gegeven in moeilijke omstandigheden. En we zien dat hij invloed uitoefende. Jozef, man, hij krijgt een droom en hij wordt helemaal enthousiast. Ik kan me daar zo in leven. Je wordt helemaal ADHD-achtig, altijd de Heer dienen, helemaal enthousiast word je. En hij ging gewoon flippen die ochtend. Man, broers, ik heb een droom gekregen. En hij komt van God, ook dat nog. Dan kom je er bijna niet meer onderuit als het voor God is. En hij had een goed leven. Ik bedoel, hij was papa's lievelingetje. Hij had fantastisch naar zijn zin daar. En dan denkt hij dat hij de favor, de gunst van zijn broers krijgt. En we zien eigenlijk exact het tegenovergestelde gebeuren. In plaats van dat zijn broers enthousiast worden en samen met hem meegaan in die droom, wordt hij verraden. Wordt hij uiteindelijk in de put gegooid. En kostte het jaren dat hij uiteindelijk wandelde in de droom, in de bestemming die God voor hem had. En dan lezen we weer dat in de meest moeilijke omstandigheden, in de gevangenis, als slaaf, dat hij wandelde alsof hij al in zijn roeping wandelde. Hij werd niet bitter, hij gaf niet op. We zien dat hij letterlijk de omgeving beïnvloeden. En als u hier bent en u hebt een roeping van God ontvangen en de zalving van de Heilige Geest ontvangen, dan zou het kunnen zijn dat u door een periode bent gegaan van verraad. Dan zou het kunnen zijn dat u uw droom probeerde te delen met broers en zussen om u heen. En dat u daar niet de gunst van kreeg, maar juist het tegenovergestelde, afgunst. Ik kom mensen tegen, 40, 50 jaar. Exact met dit voorbeeld wat ik net heb verkondigd aan u. Had een droom ontvangen, een profetisch woord, verteld aan broers en zussen. Stonden alleen en hebben eigenlijk gewoon die droom losgelaten en opgegeven. Zelfs de Heer Jezus die moest verraden worden om in zijn bestemming te wandelen. Ik zeg niet dat verraad altijd nodig is. Maar in het leven van David, in het leven van Jozef, in het leven van de Heer Jezus was er een stukje van verraad. Verraad door zijn eigen vrienden, verraad door zijn eigen broers en zussen. En we zien, omdat Jezus en David en Jozef niet opgaven, dat ze uiteindelijk wandelden in die geweldige bestemming die God voor ze had. Ik zou eigenlijk willen zeggen, het thema van deze preek is never give up. Want de doorbraak is heel erg nabij. Heel erg dichtbij. En de duivel haat het. Daarom komt hij op de plekken waar je het meest eenzaam bent. Waar je het eigenlijk bijna niet meer ziet zitten. En het gewoon op wil geven. En gewoon weer normaal wil doen. Mijn laatste voorbeeld is Petrus. Wat een geweldige man. Wat een knakker soms. Wat een enthousiasteling. Verraden Jezus. Hij verraadde ook Jezus. En Jezus die zou koning worden over Israël. Oh! Hij volgde Jezus blindelings 3 jaar. En 3 jaar later hing Jezus aan het kruis. Had alles achtergelaten. Heer, ik heb alles achtergelaten voor u. Ik heb 3 jaar mijn hele leven hiervoor gegeven. En plotseling, die hele droom, die donderde in elkaar. Jezus hing aan het kruis. Dood. Natuurlijk weten we nu het verhaal dat Jezus prijst die opstond uit het graf. Maar op dat moment wist Petrus dat niet. Terwijl dat Jezus dat had wel gezegd, maar hij was blind. Hij wist het niet meer. En weet allemaal wat hij ging doen. Hij ging weer terug vissen. Hij ging weer terug naar zijn oude patroon. Hij zei, Heer, ik ben teleurgesteld. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb 3 jaar van mijn leven ingezet. Ik ben radicaal gegaan. Ik heb gevast, gebeden. Ik heb allemaal fantastische dingen gezien. Maar die hele droom, die visie, datgene wat hij over ons heeft uitgesproken, is in elkaar gedonderd, is in elkaar geknald. En hij ging weer terug vissen. En prijs de Heer dat Jezus verscheen aan het strand. En prijs de Heer dat er zoveel vreugde was in Petrus, dat hij alles uitdeed en overboord ging en Jezus ontmoette. Maar ik geloof deze ochtend dat Jezus voor een aantal mensen die zichzelf helemaal hebben gegeven, en door alle omstandigheden lijkt het alsof de droom in elkaar is gedonderd, gestort. Dat Jezus zichzelf openbaart, verschijnt aan het strand. Om samen misschien met u wel een haringje te gaan eten. Maar dat gaan we niet allemaal overgeestelijk doen. Want dat is wat Jezus deed. Jezus ging visjes bakken samen met Petrus, omdat Petrus visser was. Gaaf, hè? Dat is Jezus. En hij wil zichzelf aan u openbaren in uw leven. Om opnieuw te zeggen, hey, geef niet op, want ik leef. En misschien bent u wel aangevallen in een identiteit. Misschien zijn er allerlei dingen in uw leven gebeurd dat je bijna niet meer kan geloven. Dat God u op een machtige, krachtige manier wil gebruiken. Misschien geloof je het bijna niet meer dat die zalving echt van God op je rust. Dat je de doden op gaat wekken. Dat je zieke mensen zal genezen. Dat je demonen uit zal werpen. Dat je invloed zal uitoefenen daar waar je gaat. Dat God wil dat je bedrijf succesvol is, zodat je heel veel geld kan geven aan Loppersum. Halleluja. En aan het Koninkrijk van God. Misschien geloven we niet meer dat Psalm 1 zegt, als je niet zit in de raad der goddelozen, als je mijn woord dag en nacht overpeinst, serieus neemt, dan zul je zijn als een boom geplant aan waterstromen en alles wat je zal ondernemen zal lukken. Misschien geloof je het niet meer. Door alle omstandigheden. En dan is de Heilige Geest die deze ochtend om u te bemoedigen, om u opnieuw die kracht te geven om door te gaan en te geloven datgene wat God heeft gesproken ook echt God was. Ik wil u uitdagen om de profetische woorden als u die heeft gekregen weer tevoorschijn te pakken. En zeg je, ik geloof in elk profetische woord wat u over mijn leven heeft gezegd. Ik geloof dat u me heeft geroepen om de naties over te gaan, ook om in Nederland opwekking en transformatie te brengen. Ik wil met u als laatste een tekst lezen. Misschien kan de band komen. Jesaja 43, vers 1 tot 2 wil ik met u lezen. En er staat wel nu. Dit zegt de Heer die jou schiep. Wees niet bang. Want ik zal je vrijkopen. En dit is wat de Heer Jezus zegt tegen u deze ochtend. Hij die u schiep, wees niet bang. Ik zal je vrijkopen. Want ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Je bent niet van de duivel. Je bent niet van jezelf. Je bent niet van de wereld. Je bent van God. En God schreeuwt over je uit. Je bent van mij. Op dit moment in de hemelse gewesten, zoals we hier zitten deze ochtend, spreek de Heer jouw naam uit. Ook richting het kamp van de vijand. Tegen die slang. Hij zegt, hey. Hij is van mij. Zij is van mij. Je bent van mij. Je bent van papa. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Hier staat niet dat God zegt, ik zal je niet door het water laten gaan. Nee, maar als je door het water gaat, dan ben ik bij je. Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. En de vijand gebruikt leugens om problemen groter te maken dan de oplossingen die we al met ons meedragen. En ik wil gewoon vragen of u met me wil gaan staan deze ochtend. En of u gewoon nu bij uzelf na wil denken. Heer, wat heb ik met die roeping en de zalving op mijn leven gedaan? En ik wil eigenlijk deze ochtend twee uitnodigingen doen. En de eerste uitnodiging is voor mensen die zeggen van, ik weet niet wat de roeping van God op mijn leven is. Terwijl dat we het net hebben gezegd met elkaar. Dan gaan we het over je uitbidden. Jesaja 61. Maar ik heb ook nog nooit die zalving van de Heilige Geest ontvangen. Dan gaan we je zo zalven met olie. Heel simpel. Zonder allerlei poespas gaan we gewoon doen wat het woord van God zegt. En dan ontvang je de zalving van de Heilige Geest. En wil ik vragen of die mensen aan deze kant willen staan bij die geweldige kronen. Dan weet ik een beetje dat u in die groep zit. En de rest van de mensen mag gewoon hier komen staan. Ja, het zijn gewoon mensen die zeggen heel eerlijk, ik ga door het vuur. Ik ga gewoon door een periode van moeilijkheden. En het lijkt alsof er alle omstandigheden in mijn leven zijn wat compleet tegenovergestelde is van wat ik dacht van mijn leven. Van waar God over heeft gesproken. Ik volg Jezus, maar het lijkt alsof het tegenovergestelde gebeurt. En we willen samen met het oudste team en met het bedieningsteam willen gewoon voor je bidden. We gaan niet vragen, oh Heer, wilt u het vuur weghalen, het water weghalen. Wat we wel gaan bidden is dat de Heilige Geest komt om je te bemoedigen. Om je kracht te geven om door te gaan. Om weer die woorden te horen, je bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Om door te gaan en niet op te geven omdat de doorbraak zo dichtbij is. We gaan ook zeggen dat door het woord van ons getuigenis en door het bloed van Jezus Satan weg zal moeten gaan. Want we lezen van de Heer Jezus in Lucas 4, en dat is het laatste wat ik hierover ga zeggen. Dat uiteindelijk de duivel Jezus met rust liet. Als jij weet wie je bent in Christus en jij herinnert daar de duivel aan. Dat je gekocht bent met het bloed van Jezus. Dat je weet wie je bent. Je kan wel zeggen met je mond, ik ben een kind van God. Maar geloof je en weet je het ook dat je behouden bent? Heb je die relatie met Jezus? Ik kan zeggen, door het woord van God, door het woord van mijn getuigenis. Satan, je hebt geen enkele invloed meer op mij. En ik stuur je nu weg. Uiteindelijk zal de duivel je met rust laten. Als je weet wie je bent in Christus. Maar als er nog verborgen zonden in je leven zijn, wil ik vragen om die verborgen zonden op te ruimen. Want de duivel zal blijven terugkomen om je daarop aan te klagen. Want Jezus wilde heilig leven samen met hem. En zo, Vader, wil ik danken voor deze ochtend, voor het woord dat u heeft gesproken. Ook het serieuze woord dat u heeft gesproken over de zalving, de roeping die u ons allemaal heeft gegeven. En nee, als we hier misschien bij elkaar zijn gekomen deze ochtend, in vertwijfeling zijn, door een moeilijke periode gaan, het soms niet meer begrijpen. Dingen zijn gebeurd in ons leven die niet te vatten zijn, het niet begrijpen, misschien boos op u zijn geworden. Daar waar de duivel ons heeft aangeklaagd en ons heeft laten twijfelen aan onze identiteit, wie we zijn in u. Dat we op u lijken. Dat we de zalving van Jezus dragen. Dat we daar waar we gaan invloed uit mogen oefenen en uw koninkrijk mogen brengen. Als we vergeten zijn wie we zijn in u. Als we door het vuur gaan en door wateren waar we zelf niet meer kunnen staan. Dan wil ik danken, Heer Jezus, dat u zegt, maar ik ben bij je. En ik zal je niet laten verdrinken. De vlammen zullen je niet verschroeien. En Heilige Geest, ik wil vragen of je op dit moment wilt komen met kracht. Op deze geweldige groep mensen. Op deze broers en zussen. Die allemaal hun eigen levensverhaal hebben. Allemaal door dingen heen gaan. Allemaal in een proces zitten. En ook wel dat er geen veroordeling is, maar gewoon die heerlijke liefde. En toen zegt, je bent van mij. U zegt, je bent van mij. U zegt, je bent van mij. Je bent van mij. En ik wil gewoon u vragen, als u in die categorie zit, u bent nog niet gezalfd met de Heilige Geest en u wilt dat ontvangen, of u kent misschien zelfs Jezus niet, wil ik gewoon vragen of u zo naar voren wilt komen en daar gaat staan. En als u zegt, ik ben die andere categorie van mensen, ik heb die zalving ontvangen, de roeping, ik weet het allemaal wel, maar het tegenovergestelde gebeurt in mijn leven en ik heb gewoon even die bemoediging nodig, mag u hier gaan staan op dit moment. Kom maar uit je rij, schaam je niet, weet je, we zijn één grote familie. En dan gaan we voor je bidden. En dan gaat de kracht van God komen in Jezus' naam.